Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken. Ook deze podcast.
Goeiedag, het is vandaag zondag 24 oktober 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 69ste aflevering van deze podcast. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag spreken we over misschien wel het allerbelangrijkste probleem waar de mens aan moet werken. Het probleem van de opwarming van de aarde. Ik loop al meer dan een jaar rond met het idee om hier een uitzending aan te wijden, maar de problematiek is zeer complex en daardoor slaagde ik er niet in om de nodige tijd vrij te maken om alle noodzakelijke referenties te kunnen verzamelen. Ik raakte nog meer gemotiveerd toen ik merkte dat enkele sceptici, die anders op het gebied van kwakzalverij en complottheorieën en zo normaal altijd de bal juist slaan, in dit geval de bal totaal verkeerd sloegen en zich heel sterk in het kamp van de klimaatontkenners gevestigd hadden. In tegenstelling tot andere pseudowetenschappelijke domeinen ben ik hier veel mensen tegengekomen die zeer nuchter en intelligent zijn, die zich plots tot klimaatontkenners ontpopten. Zelfs iconen van het scepticisme, zoals Michael Shermer en zelfs James Randi, zijn lang in het kamp van de critici van de klimaatopwarmingstheorie gebleven. Maar alle twee hebben duidelijk en krachtig toegegeven dat ze fout waren. Dat is echt scepticisme. Je mag een standpunt hebben, maar dan moet je beginnen met te proberen je af te vragen wat je zou kunnen van standpunt doen veranderen, en dan onbevooroordeeld de argumenten op een rijtje zetten en eventueel je mening veranderen als de nodige bewijslast daar is ten voordele van het tegengestelde. Karl Popper indachtig. Een van de problemen is dat de klimaatproblematiek zo complex is dat je soms wel moet vertrouwen op het gezag van wetenschappelijke specialisten, tenzij je er zelf enorm veel tijd in steekt om je de problematiek eigen te maken. Ik heb er zelf meer dan een jaar over gedaan om de verschillende argumenten voor de theorie van de klimaatopwarming te beginnen begrijpen en op een rijtje te kunnen zetten. Dat dan proberen te vatten in een korte podcast met alle nodige wetenschappelijke referenties, maar vooral ook met falsificaties van de argumenten van de ontkenners verzamelen, is nog een ander paar mouwen. Een argument dat ik dikwijls van twijfelaars hoor, is dat ze weinig vertrouwen hebben in toekomstvoorspellers. Vooral als het gaat over het klimaat. Het argument gaat dan dat men nog niet in staat is om het weer betrouwbaar te voorspellen op 10 dagen. Wat zouden we dus het klimaat op 50 jaar kunnen voorspellen? Maar dat is een non sequitur argument. Er zijn heel veel verschijnselen die op kleine schaal onvoorspelbaar zijn, maar op macroschaal perfect aan een aantal patronen voldoen. De wind bijvoorbeeld is een verschijnsel waarbij je perfect kan voorspellen dat de lucht van een hoge naar een lage drukgebied gaat. Maar de individuele moleculen bewegen aan een snelheid die een factor groter is dan de windsnelheid en in alle richtingen op een totaal onvoorspelbare manier. Als je met de witte bal op een snoekertafel op de driehoek met de rode ballen slaat, is de beweging en snelheid van elke bal na de botsing totaal onvoorspelbaar. Maar op lange termijn weet je wel zeker dat de ballen uiteindelijk tot stilstand komen. Je kunt je inbeelden dat de moed in mijn schoenen begon te zakken, te meer aangezien mijn tijd om hieraan te werken altijd maar schaarser werd door veranderingen in mijn werksituatie. Maar toen ontdekte ik de gloednieuwe website Skeptical Science van John Cook en een podcast genaamd Irregular Climate van Dan Muttal, waarop ik me onmiddellijk heb geabonneerd. Die website was een droom voor mij. Alle nodige wetenschappelijke referenties kan je daar terugvinden. Ik hoefde niets meer op te zoeken. Er stond een prachtige flyer in die op 12 bladzijden de belangrijkste argumenten verzamelt. Dus heb ik een referentie naar die flyer naar Riek opgestuurd en gevraagd of hij die zou kunnen vertalen. Maar dat was niet meer nodig, want de tekst is ondertussen vertaald geweest door Christophe van Doorne van de Gentse Universiteit. Ik lees hier die tekst voor. Een referentie naar het origineel vind je zoals altijd op de afleveringen bladzijde van mijn website, evenals een referentie naar de websites waarover ik juist sprak. Ik ben er ondertussen van overtuigd dat als je, onbevooroordeeld, alle wetenschappelijke argumenten naast elkaar zet, de juiste sceptische houding is dat de klimaatopwarming een feit is en dat ze door de mens wordt veroorzaakt. Mensen die dat ontkennen zijn geen sceptici, maar klimaatontkenners geworden. Het aantal klimaatwetenschappers die dit ontkennen is zo goed als onbestaande, en klimaatwetenschappers die een dissidente stem laten horen, hebben het meestal over details die voor hen zeer belangrijk zijn, maar niet voor de essentie van het verhaal, zoals hoeveel opwarming je krijgt bij een bepaalde uitstoot, hoeveel opwarming je krijgt bij een bepaalde economische activiteit, of de snelheid waarmee alles verloopt, en dergelijke dingen meer. Nooit over de essentie. Sceptische argumenten en wat de wetenschap zegt over klimaatopwarming. Welke bewijzen zijn er dat CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde? Ontkenners proberen vaak twijfel te zaaien over het feit dat mensen verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde door het stellen van de volgende vragen. 1. Is de temperatuurstijging wel degelijk te wijten aan een toename van de broeikasgassen? 2. Kwam in het verleden een stijging van CO2 niet altijd pas na een stijging van de temperatuur? 3. Is er nu eigenlijk wel een klimaatopwarming bezig? 4. Is het effect van CO2 niet al verzadigd? Door deze 4 zaken te bestuderen, verkrijgen we het antwoord op de eerste vraag, namelijk dat CO2 de huidige klimaatopwarming veroorzaakt. De menselijke vingerafdruk op klimaatverandering. Als we kijken naar de volledige bewijslast, dan komt er een duidelijk en consistent patroon naar voren. Mensen zorgen jaarlijks voor een uitstoot van miljarden ton CO2. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is nu 40% hoger dan het niveau voor de industriële revolutie. Het toegenomen broeikaseffect is direct waargenomen door een waaier van onafhankelijke metingen. In het volgende deel zullen we verschillende bewijzen bestuderen die allemaal wijzen op een consistent antwoord, namelijk dat CO2 door de mensen uitgestoten verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. 1. Vaststellen van het broeikaseffect. Het broeikaseffect laat een duidelijk spoor na in de atmosfeer. Broeikasgassen vermijden dat een deel van de warmte de bovenste lagen van de atmosfeer bereikt. Dus, we verwachten een opwarming in de lagere atmosfeer, de troposfeer, en een afkoeling in de hogere atmosfeer, de stratosfeer. Dat is exact wat we waarnemen. Klimaatmodellen voorspellen een warme zone op ongeveer 10 kilometer boven de tropen. Dit is bevestigd door de laatste data verzameld door weerballonnen. Een vaak voorkomend misverstand is dat deze warme zone te wijten is aan het broeikaseffect, maar dat is niet zo. Het is eigenlijk door verandering in de vochtige adiabatische temperatuursgradient. Hoe hoger de atmosfeer, hoe kouder. Als het koud genoeg is, kan waterdamp condenseren en komt warmte vrij. Dit compenseert gedeeltelijk de afkoeling bij toenemende hoogte. In de tropen, waar de lucht vochtiger is, komt er meer warmte vrij door dit effect. De warme zone is dus het gevolg van eender welke opwarming aan het aardoppervlak en is daarom niet uniek voor een opwarming door het broeikaseffect. De temperatuur van de atmosfeer wordt gemeten via satellieten en weerballonnen. Verschillende factoren, zoals opwarming van de ballonnen door zonlicht, beïnvloedt deze metingen. Eens deze effecten in rekening gebracht, blijkt dat er wel degelijk een warme zone boven de tropen bestaat. Deze warme zone wordt bevestigd door metingen van windpatronen. Aangezien er een direct verband is tussen temperatuur en windschering, levert dit een onafhankelijke manier om de temperatuurtrends te berekenen. Ook deze methode toont aan dat er boven de tropen een opwarming is, zoals verwacht. Menselijke vingerafdruk nummer 1. Afkoeling in de stratosfeer. Metingen via satellieten en weerballonnen geven aan dat er een opwarming is in de troposfeer en afkoeling in de stratosfeer, een heel duidelijk teken van het broeikaseffect. Op de paper zelf vind je ook prachtige grafieken die dit illustreren. 2. Bewijzen dat een stijging van CO2 zorgt voor opwarming. Koolstofdioxide vangt warmte. Dit kan rechtstreeks gemeten worden door satellieten en het blijkt dat gedurende de laatste decennia minder warmte ontsnapt naar de ruimte. Dat is een directe aanwijzing dat CO2 opwarming veroorzaakt. Data gehaald uit ijskernen toont aan dat in het verleden CO2 omhoog ging na een temperatuurstijging. Dit betekent dat temperatuur de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer beïnvloedt. Een opwarming zorgt voor meer CO2 en meer CO2 zorgt voor opwarming. Als je deze twee elementen samenneemt, krijg je een positieve terugkoppeling. Wanneer de aarde in het verleden opwarmde, zorgde dit ervoor dat de oceanen CO2 afstonden aan de atmosfeer. Dit had verschillende gevolgen. De extra CO2 in de atmosfeer versterkte de oorspronkelijke opwarming, dat is een positieve terugkoppeling. De extra CO2 verspreidde zich over de atmosfeer en daarmee ook de opwarming over de ganse planeet. De geschiedenis van het CO2-niveau is volledig consistent met het opwarmend effect van CO2. In feite is de opwarming door CO2 zowel een verklaring voor de dramatische temperatuursveranderingen in het verleden, als ook voor het spreiden van de opwarming over de gehele planeet. De vertraging tussen een initiële opwarming en een daaropvolgende stijging van CO2 is net een duidelijke aanwijzing van een positieve klimaatterugkoppeling. Menselijke vingerafdruk nummer 2. Minder warmte ontsnapt aan de ruimte. Speciale satellieten meten hoeveel infrarode straling, dus warmte, er naar de ruimte ontsnapt. Een vergelijking tussen de gegevens in 1970 en die uit 1996 tonen aan dat er minder energie naar de ruimte ontsnapt op golflengtes die geabsorbeerd worden door broeikasgassen. Onderzoekers beschrijven dit als een rechtstreeks experimenteel bewijs dat er een significant grotere verhoging is van het broeikaseffect op aarde. Het resultaat is bevestigd door recentere studies die gegevens afkomstig van verschillende satellieten gebruiken. Het interessante is dat je het aandeel van elk broeikasgas ook kan meten met deze techniek. 3. De realiteit van de klimaatopwarming. Ontkenners beweren dat een groot deel van de gemeten klimaatopwarming afkomstig is van weerstations die geplaatst zijn naast airconditioning of parkings. We weten dat dit niet waar is om verschillende redenen. Om te beginnen is de opwarmingstrend dezelfde bij zogezegd goed en zogezegd slecht geplaatste weerstations. Een andere manier om de nauwkeurigheid te controleren van temperatuursmetingen van weerstations is door die te vergelijken met temperatuursmetingen afkomstig van satellieten. Beide tonen dezelfde hoeveelheid opwarming. Aangezien er geen parkings of airconditioners in de ruimte zijn, bevestigt dit dat de temperatuursmeting van weerstations een betrouwbaar beeld geven. Sceptici beweren ook dat er geen opwarming was de laatste jaren. Er is echter wel een sterke opwarmingstrend in die periode. Sinds het begin van de temperatuursmetingen is het record voor de 12 warmste opeenvolgende maanden gebroken in maart dit jaar en dan nog eens in april en in mei. De stijging in gemeten temperatuur is slechts één van de bewijzen voor de huidige klimaatopwarming. De ijskappen zijn aan het smelten en verliezen zo jaarlijks miljarden ton ijs. De stijging van de zeespiegel versnelt, voornamelijk door de smeltende ijskappen. Diersoorten migreren steeds meer richting poolstreken. Gletsjers trekken zich terug, wat een watervoorziening van miljoenen mensen in het gedrang brengt. Om een volledig inzicht te krijgen in het klimaat, moet je naar alle gegevens kijken. Wat je dan ziet, zijn verschillende zaken die allemaal naar dezelfde conclusie wijzen. De klimaatopwarming is aan het gebeuren en we zijn verantwoordelijk. Als iemand je vertelt dat ze geen bewijzen zien dat mensen verantwoordelijk zijn voor de huidige klimaatopwarming van de aarde, dan is dat omdat ze niet hard genoeg gezocht hebben. Menselijke vingerafdruk nummer 3. 'S Nachts warmt het vlugger op dan overdag. Een toegenomen broeikaseffect houdt in dat de opwarming 's nachts sterker zou moeten zijn dan overdag. Het broeikaseffect is immers aanwezig dag en nacht. Als de huidige opwarming veroorzaakt zou zijn door de zon, dan zou de opwarmingstrend het grootst moeten zijn overdag. Maar wat we zien is dat het aantal warme nachten vlugger stijgt dan het aantal warme dagen. 4. Het CO2-effect neemt toe. Mensen stoten jaarlijks meer dan 30 miljard ton CO2 uit. Hoe meer CO2 er in stoten bijkomt, hoe meer warmte ze daar opvangt. Hoe kunnen we dit controleren? Metingen geven aan dat die extra CO2 ook effectief meer warmte opvangt. We hebben al besproken hoe uit satellietmetingen blijkt dat er meer warmte naar de ruimte ontsnapt. Dit is een directe observatie die aantoont dat de opwarming door CO2 toeneemt. Bijkomende bevestiging dat extra CO2 meer warmte opvangt, komt van metingen vanaf het aardoppervlak. Als minder warmte ontsnapt naar de ruimte, verwachten we meer warmte die terugkeert naar het aardoppervlak. En dit nemen we inderdaad waar. Sommigen beweren dat het CO2-effect al verzadigd is. Dit is gebaseerd op de verkeerde opvatting dat onze dampkring maar één enkele laag is die warmte tegenhoudt. In werkelijkheid bestaat die uit veel steeds ijler wordende lagen en elk van die lagen zendt straling uit. Wanneer we meer CO2 in de dampkring brengen, vermengt het zich doorheen alle lagen van de atmosfeer, ook de bovenste. De extra CO2 in de hogere lagen van de troposfeer absorbeert straling van de lagere lagen. Dus CO2 toevoegen draagt wel degelijk bij aan de klimaatopwarming. Menselijke vingerafdruk nummer 4. Meer warmte keert terug naar de aarde. Metingen aan het aardoppervlak tonen aan dat er meer warmte terugkeert naar de aarde door een sterker broeikaseffect. Wanneer we het spectrum van die straling in detail bestuderen, kunnen we bepalen hoeveel elk broeikasgas bijdraagt aan de opwarming. Vanuit die observaties kon de volgende conclusie getrokken worden. Deze experimentele gegevens zouden voor eens en voor altijd het gebruik van het argument door sceptici moeten beëindigen, namelijk dat er geen experimenteel bewijs bestaat voor een verband tussen meer broeikasgassen in de atmosfeer en de opwarming van de aarde. De bewijslast dat mensen verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde is gebaseerd op verschillende onafhankelijke sporen. Klimaatontkenners focussen vaak maar op één beperkt deel van de puzzel en negeren het grotere deel. Ons klimaat is aan het veranderen en wij zijn de voornaamste oorzaak door onze uitstoot van broeikasgassen. Als je de wereld rondom ons wil verstaan en geïnformeerde beslissingen wil maken over onze toekomst, dan is het essentieel om bewust te zijn van de wetenschappelijke bewijzen voor de huidige klimaatopwarming. Voor meer informatie bezoek Skeptical Science, www.skepticalscience.com. Een vraag. Ik ben ook al lang van plan om een aflevering te maken over biolandbouw, genetisch gemodificeerde gewassen en vegetarisme. Het zijn voor mij problematieken met interessante en minder interessante kanten. Niet zwart of wit, en net als bij deze aflevering kom ik er niet toe om de nodige wetenschappelijke studies te verzamelen die voor- en nadelen bestuderen. Ik zou ook graag die drie elementen in één aflevering willen behandelen, of omdat ik vind dat er veel verbanden tussen de drie bestaan. Vandaar roep ik alle luisteraars op om me te helpen. Ik heb al enkele keren de opmerking gekregen om deze podcast meer interactief te maken. Dit is misschien de gelegenheid. Je beloning? Een eervolle vermelding bij de intro van de bewuste aflevering. Ik zoek dus naar wetenschappelijke studies voor en tegen biolandbouw, voor en tegen GGO's, voor en tegen vegetarisme. Ook informatie over zogenaamde biologische pesticiden, ja, die bestaan echt, en noem maar op. De onderzoeken kunnen gaan over de impact van deze drie onderwerpen op het milieu, op de gezondheid, smaak en noem maar op. Het citaat. Het citaat van vandaag komt weer al van Albert Einstein. Ik vind dit citaat zeer opmerkelijk en moet er altijd aan denken als ik weer een politicus of economist hoor spreken over het bevorderen van de economische groei. Ik heb altijd gevonden dat er iets schort aan dat idee. Als je genoeg hebt, hoef je toch niet meer te streven naar nog meer? Trouwens, zelfs met de meest efficiënte technologieën is er toch nog een grens aan groeien. En bovendien, de aarde kan die continue groei toch niet blijven dragen? Einstein zei: de belangrijkste problemen waarmee we geconfronteerd worden, kunnen niet opgelost worden met hetzelfde niveau van denken als die waarmee we ze gecreëerd hebben. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.